Het zover als het mogelijk is. Als het niet mogelijk is, zeg ik het wel. Aan alles wat schriftelijk is, gaat voor. Dus de anderen komen waarschijnlijk niet aan de beurt. Nou, gaan we.
In hoeverre ziet u in Nederland vruchtbare bodem voor het neofascisme? Bijvoorbeeld van de Nederlandse Volksunie van meneer Glimmerveen.
Ja, als u het alleen van een bepaalde partij wilt zeggen, dan geloof ik niet dat het zo groot is. Maar de Nederlander heeft bepaalde fascistische trekjes in zich. Is wat dat betreft dus nogal eens geneigd tot een soort absolutisme waarbij het een ander oplegt. Alleen noemt hij dat dan waarschijnlijk christelijke moraal of zoiets en niet fascisme. Is het voldoende?
Zullen de geïmigreerde Vietnamese bootvluchtelingen zich in de Nederlandse samenleving kunnen integreren?
De meeste wel, omdat ze moeten.
In de christendemocratische partijen op de wereld doet men altijd of christendemocratische politiek een eigen identiteit heeft. Wat houdt deze precies in?
Kijk, christelijk-democratische politiek betekent een politiek die niet christelijk is, want politiek kan niet christelijk zijn, maar die door het beroep op de christelijke leer ook niet democratisch is.
Wat is de positieve of negatieve relatie tussen iets dat weerstand biedt en een groeiproces dat daar tegenin gaat? Vergt groei soms weerstand?
Van het bewustzijn wel. In andere gevallen geloof ik dat groei in de verdrukking komt wanneer de weerstand te groot is. Maar voor het bewustzijn geldt inderdaad dat alleen door weerstand en door tegenstellingen het mogelijk is tot een uitbreiding van het bestaand besef te komen.
Volgens bepaalde feministes is porno de theorie en de verkrachting en de praktijk. Werkt dit volgens u inderdaad op deze wijze in de mannenziel? Nee, wacht even. Is porno de theorie en verkrachting de praktijk? En werkt dit volgens u inderdaad op deze wijze in de mannenziel?
Nou, ik geloof het niet. Kijk, wanneer je iets in de etalage ziet zitten, dan weet je het lang niet altijd kopen. Maar je vindt het wel leuk om daarna te kijken. Je moet goed begrijpen dat porno in feite niets anders is dan de doorbreking van taboes, waardoor bepaalde praktijken en processen op een prikkelende wijze worden uitgesteld, juist omdat ze anders nooit te zien zijn buiten beslotenheid. U moet verder begrijpen dat verkrachting iets is wat altijd is voorgekomen en voor zal blijven komen, zonder dat daarbij porno noodzakelijk is. Er zijn zelfs verkrachtingen voorgekomen in de naam van Christus, in de naam van de magie en dergelijke. En wanneer u daar rekening mee houdt, geloof ik niet dat de relatie juist is gelegd. Ik geloof ook dat de vrouw die tegen porno een bezwaar maakt, omdat ze veronderstelt dat de man hierdoor tot verkrachting zal worden aangezet, in zich het zij een grote afkeer van de man, of een bijzondere begeerte naar de man moet koesteren, want anders kwam ze niet op dat denkbeeld.
De orde heeft gesproken over kernfusie, dat niet gevaarlijk zou zijn dat niet gevaarlijk zou zijn. En ook de afval zou dus geen gevaar opleveren. We horen hierover niets meer. Heeft u nog verder nieuws hierover kunnen inwinnen?
Fusieprocessen zijn op het ogenblik geprobeerd. Men is er onder andere in Idaho in geslaagd. En naar ik meen heeft men ook in een Zwitsers procescentrum, zij het op zeer kleine schaal, een dergelijke proef genomen. De nadelen zijn dat de investering betrekkelijk groot is en dat men graag eerst de investering van gevaarlijke centrales afschrijft voordat men hiertoe overgaat. Ja, je moet dat heel goed begrijpen. Een atoomcentrale die je eenmaal bouwt, die heeft een afschrijftijd die vaak tegen de 50 jaar ligt. Nou, zeker wanneer je met alle exploitatiekosten rekening houdt. En dat betekent dus dat wanneer zo'n ding eenmaal staat, je het 50 jaar moet laten draaien. Dat betekent verder dat wanneer je een fusiecentrale wilt neerzetten, deze op het ogenblik in een experimenteel stadium, in de eerste plaats deskundigen vraagt die er nog voor een groot gedeelte niet zijn. In de tweede plaats een investering vraagt die ongeveer tienvoudig is van een gemiddelde atoomcentrale. En daarbij dus in feite zakelijk geen veelbelovende propositie is. U vergeet één ding. Energie is tegenwoordig een handelsmiddel geworden. Goed.
Vanmorgen om 7:00 is een bekende van mij overleden. Hij wordt vrijdag om 11:30 gecremeerd. heeft de ziel nu wel tijd het lichaam te verlaten?
Oh ja, meer dan. Wanneer de eerste ontbindingen van ontbindingsverschijnselen in het lichaam bestaan, is in feite de band tussen lichaam en geest en zelfs tussen lichaam en astraal verbroken. Maar wanneer de entiteit in kwestie natuurlijk niet weet wat er precies gaande is en ook niet weet dat hij gecremeerd zal worden, ja, dan staat hij misschien raar te kijken. En dan kan het een korte, maar zeer pijnlijke beleving worden. Maar wanneer zo iemand weet dat hij gecremeerd wordt, nou ja, goed, dan is er verder niets aan de hand. Ja, want per slotverrekening beseft hij alleen al door het feit dat het gebeurt dat hij dood moet zijn. Dat betekent dus dat hij zijn nieuwe toestand gemakkelijker aanvaardt. Het heeft voordeel. Ik geloof dat het in het algemeen wel een betere handelwijze is, omdat degene die overgaat daardoor niet meer de mogelijkheid heeft een lange tijd zich vast te blijven klampen aan een lichaam dat toch ook vergaat. Ne? En je zou dus kunnen zeggen dat in een zeer kort en voor sommigen pijnlijk intense beleving alle banden werkelijk worden verbroken die bij begraven soms nog tot 15 à 20 jaar nadien zouden kunnen blijven bestaan, omdat er altijd nog wel een rest overblijft.
En hoe gaat het dan met mensen die het lichaam afstaan?
Nou ja, dat is misschien een beetje raar, nietwaar? Maar wanneer je dus weet dat je dan niet meer leeft, dan interesseert het je geloof ik niet veel meer. En als het je wel interesseert, dan zeg je, God, daar wandelt men hier. Huh? Ja. Dan heb je tenminste eens een echte wandelende nier. Dus u moet dat niet allemaal zo ontzettend slecht zien. De vraag is doodgewoon, kan iemand accepteren dat hij dood is? Zodra hij dit aanvaardt, is er verder, wat er ook met het lichaam gebeurt, niets aan de hand. Op het ogenblik dat iemand het niet aanvaardt, is in alle omstandigheden en alles wat er met het lichaam gebeurt even erg. Want of je nu denkt dat je levend begraven wordt of levend verbrand, maakt niet zoveel verschil uit, hoor. En crematie is dus, zeker in de huidige omstandigheden, bij grote bevolking en dergelijke, dacht ik wel, een gezondere manier van oplossing voor de overleving.
En hygiënischer ook?
Ja, dat bedoel ik. Hè.
Wat is de verklaring voor de soms opvallende grote overeenkomsten in hele concrete gedachten van eeneiige tweelingen, bijvoorbeeld onafhankelijk van elkaar beide in dezelfde nacht de sleutels in het slot van de buitendeur laten zitten?
Nou, ik geloof niet dat je dit als een overeenkomst in gedachten, hoogstens in gedachteloosheid, kunt omschrijven. Maar er is iets anders. We hebben te maken met mensen die qua genetische kwaliteit identiek zijn. Die qua opvoeding en zelfs dus conditionering in de eerste levensjaren gemiddeld ook identiek zijn. Dat wil zeggen dat een grotere harmonie is ontstaan, waar beide, ook wanneer ze op afstand zijn, eigenlijk een voortdurend rapport met elkaar behouden. En dat betekent heel vaak dat de impuls die bij de een ontstaat, bij de ander een soort gelijke impuls wekt of omgekeerd. Dat impliceert dus dat ze heel veel dingen gelijk of vergelijkbaar doen en beleven. En heel vaak dat in tijd bepaalde fasen van hun leven ook een gelijk effect laten zien. De een die is soldaat en die wordt bevorderd. En de ander die was handelsreiziger en die krijgt nu een verkoopskantoor. Bij wijze van spreken. Hè? Dus de bevordering zit er dan bij allebei in. Dat komt doodgewoon omdat beide daar in wezen naartoe hebben gewerkt. En dus ten aanzien van hun omgeving, hun relatie, zo hebben bepaald dat die bevordering eigenlijk noodzakelijk, onvermijdelijk was geworden. Voldoende?
Is leren soms het bewust worden van iets dat je onderbewust al wist?
Leren is het vinden van de gedachten waardoor je in staat bent je ervaringen te verklaren. Of weer te geven. En als zodanig kun je zeggen dat je nooit iets kunt leren waar je niets van af weet, maar dat iets wat in je bestaat pas kenbaar wordt door het leren. En dan is het leren niet identiek met de inhoud, maar het heeft daar een bepaalde paralleliteit mee en maakt het zo mogelijk om ook datgene wat in jou leeft beter tot uitdrukking te brengen. voldoende?
Welke karaktereigenschappen zijn erfelijk en welke zijn milieubepaald?
Ja, nou vraagt u me iets, hè? Ja, schopt u nog steeds vreemdelingen op straat of doet u het niet meer? Nou, net zo vragen. Ja, luister. Alle karaktereigenschappen die je hebt, zijn primair aanwezig. Van die primaire eigenschappen kunnen we zeggen dat ongeveer 40-50% bij de geboorte aanwezig is. De rest is dus een versterking of verzwakking van deze eigenschappen en door de samenwerking tussen deze primaire eigenschappen doen ontstaan van een secundaire karakteristiek. Conditionering kan dan de vorm bepalen waarin deze primaire en secundaire karakteristieken geuit worden, maar ze kan ze nooit volledig onderdrukken of volledig op de voorgrond schuiven, anders dan in het karakter aanwezig.
Is het mogelijk na de dood verder te gaan met piano te leren spelen?
Ja, het is wel mogelijk, maar dan moet je een piano denken en een pianoleraar. En dat kost zoveel moeite dat het misschien verstandiger is om gewoon naar de harmonie van de sferen te leren luisteren.
Waarom is de studentenvakbond ASFA bijna helemaal uiteengevallen?
Oh, dat is heel eenvoudig, omdat studenten juist studenten zijn, omdat ze het in argumenten voortdurend met elkaar oneens zijn. En alleen eens zijn over die zaken waardoor ze onmin krijgen met anderen.
Is het waar dat bij volle maan er extra kracht naar de aarde komt? En zo ja, hoe komt dit? En is een volle maans meditatie zinvol? En hoe?
Ja, dat is nou hetzelfde. Is het goed om te mediteren over Jules Brenner? Huh? Neem me nou niet kwalijk. Luister, wanneer de maan dus vol is, dan betekent dit dat een grote hoeveelheid gepolariseerd licht de aarde bereikt. En dat polariseerde licht, dat heeft kwaliteiten die inderdaad inwerken op sommige groeiprocessen die mede te maken met ontbindingsproces, bijvoorbeeld vis. Zonder gekheid, die je met volle maan vangt, die verrot sneller dan vis die bij nieuwe maan gevangen wordt. Moet je maar zo'n oude visser vragen. Huh? En er is dus wel een invloed, maar als je nu gaat mediteren bij die volle maan, dan is dus de vraag of datgene wat jij als invloed van die maan ervaart voor je meditatie belangrijk is. Ja, anders gezegd, mediteren dient te geschieden onder de meest gunstige omstandigheden voor optimale effecten. En wanneer uw meditatie dus strookt met de polarisatie van het maanlicht en de daarmee gepaardgaande invloeden, ja, ook de lichte zwaartekrachtverschuiving die er dan meestal is wanneer je die maan ziet, nou ja, dan kun je zeggen, ja goed, het gaat beter. Maar u kunt het ook anders formuleren, dan heeft het niets met de maan te maken. En dat is namelijk, elk menselijk organisme heeft een eigen cyclus die, ofschoon niet gelijklopend met de maanfase, toch gemiddeld zich voltrekt in twee hoofdfasen die tezamen 28,5 tot 29 dagen in beslag nemen. Wanneer u in deze fase een geestelijk punt van rust hebt bereikt, dan kunt u meditatief meer bereiken dan wanneer u op een top van activiteit of depressiviteit bent, fasen die eveneens voorkomen. U zou dus gewoon die fase voor uzelf van uw stemmingen bij moeten houden, dan weet u ook welke punten en welke dagen en uren het best geschikt zijn voor meditatie. Voldoende?
Hoeveel geestelijke lichamen heeft een mens, geest en welke?
Nou, een mensengeest die heeft dus zijn eigen geestelijke lichaam. En dat is het zogenaamde zomerlandlichaam. Dat is geen astraal. Het astraal hoort namelijk bij de stof en niet zonder meer bij de geest. En bezit daarin dan het krachtlichaam. En het is het krachtlichaam dat zich in vele verschillende vormen als hoger voertuig manifesteert. Dus zijn er eigenlijk maar twee.
Hoe kun je het functioneren van het bewustzijn van een dier het beste zien? Is er een verschil in functioneren tussen lagere diersoorten, bijvoorbeeld insecten, en de hogere, zoals de zoogdieren?
Oh. Ja. Er is inderdaad een verschil. omdat de lagere diersoorten over het algemeen een zeer sterk hereditair patroon hebben, dat al hun reacties bepaalt, terwijl de wat hogere diersoorten steeds meer persoonlijke mogelijkheden tot reactie of afwijking krijgen. En komen we dan bij de zoogdieren, de hogere zoogdieren, dan ontdekken we dat ze dus ook ruimere geheugenfuncties krijgen, zodat ervaring een grotere rol gaat spelen en de karakteristieke eigenschappen voortdurend gemodificeerd worden in overeenstemming met de ervaring, wat we in de insectenwereld maar zeer beperkt zien.
Wat blijft er over van je stoffelijke kennis na de dood? Verdwijnt deze of blijft deze op een of andere manier aanwezig? En zo ja, hoe?
Nou, als u veel kennis hebt, kunt u ze natuurlijk in onze wereld wel weer eens ontmoeten. Maar de kennis die je bezit, zover zij direct betrokken was bij je gevoelsleven, dus waar je met je gehele wezen mee bezig bent, die neem je gewoon mee. Want die is in de geest geïntegreerd. Aan al datgene wat je aan kennis verworven hebt, alleen om er tegenover anderen iets mee te doen of groot mee te doen, nou ja, die ben je kwijt en die krijg je ook niet meer terug.
Kun je er eventueel in een volgend leven weer mee verder gaan?
Wanneer je daar met hart en ziel aan bezig bent geweest, ja, dan zou bij een volgende incarnatie zeer waarschijnlijk deze kennis en deze eigenschap gebruikt worden om daarmee weer iets te bereiken. En dan is het ook op aarde makkelijker kenbaar, omdat je juist dat soort kennis veel gemakkelijker opneemt. Het is namelijk een soort herinneren, waarbij het herinneringsvermogen van de hersenen alleen maar de formulering vindt voor iets wat in de geestelijke delen, die toch ook op die mensen inwerken, al aanwezig is. Er is een resonantie waardoor veel sneller en veel sterker wordt opgenomen dan normaal.
Zonnen en planeten zijn bezield. Gebeurt het wel eens dat zo'n entiteit zijn stoffelijk omhulsel verlaat? En wat gebeurt er dan met de betreffende zon of planeet?
Ja, indien u rekening houdt met het feit dat duizenden jaren soms een seconde is voor een zon of voor een planeet, dan is het wel eens mogelijk dat iemand na 50 of 60 jaar zegt, ik stap er ook uit. Hè? Maar dan volgens die telling van die planeet. Wanneer het een planeet is, dan zal daarop geen leven meer mogelijk zijn. En zeer waarschijnlijk zal de rotatie aanmerkelijk trager worden, terwijl gelijktijdig, indien een atmosfeer aanwezig is, die steeds sneller teloer gaat. Je zou dus kunnen zeggen dat steeds meer materie van zo'n planeet zover vluchtig wordt afgestoten naar de ruimte. Wanneer het een zon betreft, dan is het over het algemeen een zon die nog een laatste felle explosie heeft en daarna terugvalt tot een zeer kleine, zeer intense massa, die dan dormant blijft, maar die onder omstandigheden wel degelijk weer bezield kan worden, maar die niet zelf meer actief is, zelf geen reacties meer voortbrengt. Voldoende?
Hoe is het mogelijk tot een godservaring te komen? Meditatie of is een bepaalde methode vereist of een bepaald bewustzijn?
Een godservaring, die kun je alleen opdoen wanneer je zo intens gelooft in God, dat je de nabijheid van die God beseft. Het is een kwestie van een, ja, zeg maar een aanvoelen, onverschillig hoe je het formuleert. Wanneer een dergelijk ogenblik dan aanbreekt, ontstaat een mystieke toestand, dus een verplaatsing en verandering van het bewustzijn. En dit kun je dan het beste als een godservaring omschrijven.
Dat kan toch ook heel onverwacht gebeuren als een blikseminslag?
Dat kan zeer onverwacht gebeuren, omdat het dus niet afhankelijk is van bewuste processen, maar van een toestand die in je bestaat. Een honger, vaak zijn delen van het onderbewustzijn die er wel bij betrokken zijn, ontstaat nu een analogie op welke wijze ook in de buitenwereld of je buitenervaring met deze behoefte, dan ontstaat een zo intense concentratie dat ze om kan slaan in de mystieke beleving.
Is het zo dat een ras of een groep mensen op aarde een bepaalde tijdslimiet heeft van bestaan en na een kritiek tijdstip langzaam uitsterft? Ik denk bijvoorbeeld aan de Indianen. En is er een relatie met de betreffende rassengeest of groepsgeest?
Nou, een ras of een volk kan, theoretisch althans, zeer lang blijven voor het bestaan. Het is dus niet gebonden aan bepaalde vastliggende cycli. Maar het is sterk afhankelijk van de wijze waarop het zijn eigen ontwikkeling vindt en de manier waarop het dus zichzelf zowel innerlijk als uiterlijk vindt. Naarmate een volk zich sterker leert beheersen en gelijktijdig aanpassen, zal het dus een grotere overlevingskans hebben. Wanneer we echter spreken over de Indianen, doet u of ze uitgestorven zijn. Dat is in feite niet waar, wel zijn ze voor een deel uitgeroeid. Maar mag ik u erop wijzen dat de Indiaanse godsdienst nog steeds bestaat, dat het Indiaans ervaren nog in zeer velen die tot dit ras behoren op dit moment aanwezig is, en dat er zelfs een steeds grotere behoefte bestaat bij velen van hen die geïntegreerd waren in de Amerikaanse maatschappij, om terug te keren tot een sterkere gebondenheid met hun volk, omdat deze gemeenschap beter beantwoordt aan hetgeen ze zijn dan alles wat ze in de blanke wereld kunnen vinden of kunnen bereiken. En wanneer u daar rekening mee houdt, dan kunt u dus zeggen, de Indianen zijn nog niet dood. En als u even verder gaat, kunt u zeggen, er zou een ogenblik kunnen komen dat de Indianen met hun eigen vaste wetten van harmonie en beleving wel eens de drijfveer zouden kunnen worden achter een blanke maatschappij die zo langzaam maar zeker zijn motivering dreigt te verliezen. Er zijn dus geen vaste tijden. Een rassengeest zal proberen het beste in het ras in stand te houden. Is dit niet meer aanwezig en zijn er dus geen ontwikkelingsmogelijkheden meer, dan laat de rassengeest het ras verder aan zichzelf over.
Voldoen? Staan belangrijke ontmoetingen in het leven van tevoren vast, qua tijd en plaats?
Nee, qua tijd en plaats nooit. Omdat er een mate van vrije wil bestaat, waardoor ze verschoven kunnen worden. Het is zelfs mogelijk dat je een bepaalde ontmoeting in één incarnatie mist en daardoor pas in een volgende weer feitelijk zult kunnen beleven. Er is dus geen vaste tijd en geen vaste plaats. Wel kan worden gezegd dat gezien bestaande geestelijke harmonieën ontmoetingen in een bepaald leven waarschijnlijk zijn en dat die waarschijnlijkheid meestal gepaard gaat met ogenblikken waarop de geestelijke ontwikkeling of de harmonische waarde van beide praktisch identiek is. Dan worden ze gewoon als magneetpolen, tegenstelde magneetpolen, tot elkaar aangetrokken.
Hoe kan dat dan?
Omdat uitstraling zeer sterk op harmonie reageert, en dat doet u zelf ook, al realiseert u zich datzelfde. Het kan voorkomen dat u op straat loopt en ineens oversteekt, en dan iets ziet of beleeft waar u verder helemaal niets mee te maken hebt, maar wat u op dat ogenblik iets zegt. Dan bent u gewoon door een harmonische mogelijkheid aangetrokken en bent u dus afgeweken van uw normale weg. Dat gebeurt 10.000 keer in elk mensenleven. Maar soms betekent een persoonlijke ontmoeting waaruit een verdere harmonie ontstaat. Dat gebeurt niet zo vaak.
Wie is Babaji?
Ja, wie is Babaji? Ik zou het ook willen weten. Hij zegt er een hele hoop over. Maar volgens mij is het een leraar die gezien zijn leringen niet datgene kan zeggen wat hij vanuit zijn leringen soms beweert te zijn.
De Bijbel spreekt negatief over mannen met mannen. Wat moeten we nu van homofielen denken? Moeten we hun het maatschappelijk... Nee. Moeten ze in het maatschappijbeeld worden opgenomen als de gewoonste zaak van de wereld? En is homofilie een ziekte van het stoffelijk lichaam of op de geest of van de geest?
Nou, ik geloof in de eerste plaats dat het aanduiden als een ziekte volkomen verkeerd is en alleen voortkomt uit een bepaald denkbeeld. Degene die zeggen in de Bijbel wordt dit verworpen, realiseert zich misschien niet dat in de tijd waarin dit werd neergeschreven, het dus wel voorkwam, ook toen, maar dat men toen behoefte had aan de groei van het volk. De hetero gemeenschap heeft namelijk de eigenschap dat ze nageslacht voortbrengt, en we zullen zien dat elke groep graag geboortebeperking bij alle anderen ziet, maar niet bij zichzelf, omdat die sterker wil worden. Dit was ook mede in die tijd het geval, En voor degene die op het Oude Testament zich betrekken, zou ik willen wijzen op Jezus' uitspraak, ik ben u het einde van het oude verbond. Wat betreft het opnemen van homofilie, ik geloof dat mensen die elkaar lief hebben, onverschillig hoe ze dit uiten, erkenning waard zijn als mens. Ik geloof niet dat een mens het recht heeft een ander te be- of veroordelen, tenzij dit gaat om acties die direct met jezelf in relatie staan. Jezus zegt, oordeelt niet opdat ge niet geoordeeld worden. Degenen die zo sterk tegen de homofilie zijn, zouden zich juist dat wel eens voor ogen mogen stellen, denk ik. En voor de rest, waarom wilt u dit zien als een ziekte? Het is gewoon een geaardheid. Deze geaardheid kan materiële, dus stoffelijke oorzaken hebben. Bijvoorbeeld een sterk overwegend vrouwelijk hormoon in een mannelijk lichaam. Het kan een zuiver fysieke kwestie zijn. Moeilijkheden gehad hebben met vrouwen bijvoorbeeld en niet met mannen. Het kan een geestelijke kwestie zijn, vorige incarnatie vrouw geweest zijn, je nu vrouw voelen. Of vorige incarnatie man geweest zijn en nu in een vrouwelijk lichaam je toch nog man voelen. En wanneer die zaken nu eenmaal bestaan, dan moeten we die aanvaarden. Laten we aanvaarden dat deze mensen hun eigen leven leiden en niet een verontschuldiging zoeken voor het veroordelen van anderen in een Bijbel, waaraan we zelf immers in ons leven nooit beantwoorden wanneer we op aarde zijn.
Kan het ook een natuurlijke geboortebeperking zijn?
Dat is het in feite wel, ja. Maar ik weet niet of je dat nu moet propageren als de ideale manier van geboortebeperking. Ik geloof dat dat de mensen zelf aangaat.
Als wij reeds meerdere levens hebben gehad, hoe kan het dan bestaan dat wij mensen dit bestaan afwijzen en vluchten in al die enge godsdiensten, spiritisten enzovoort, en dan ook nog veroordelen?
Nou, ik geloof dat het wegvluchten alleen daar gebeurt waar men probeert de werkelijkheid van zijn eigen bestaan en wereld te ontkennen. Griezelige godsdienst, ik geloof niet dat je het spiritisme zo griezelig hoeft te noemen, want het is in ieder geval geen godsdienst die dogmatische waarden oplegt. En dat is bij de meeste andere godsdiensten wel het geval. Om een vriend van mij te citeren, tegen een godsdienst heb ik één bezwaar, dat is dat de priester tussen de mens en zijn God gaat staan, en dat de priester de mens zegt wat God wil, maar dat God van niets weet.
Maar hoe kan dat dan dat al die godsdiensten blijven bestaan elke keer weer, terwijl we toch moesten weten dat er dus een betere wereld is, een andere wereld is, een geestelijke wereld, wat er toch allemaal maar mooi wordt veroordeeld?
Omdat de meeste mensen proberen hun eigen gevoel van onvolledigheid of onwaardigheid te compenseren door zichzelf in de toestand van een uitverkorene te verplaatsen en anderen dan te willen bekeren. Met andere woorden, de behoefte om te behoren bij de uitverkorene groep is bij juist de mensen die innerlijk onzeker zijn heel erg sterk. En naarmate ze minder sterk staan in hun eigen geloof, zullen ze het verventer naar buiten toe verdedigen, maar gelijktijdig meer letten op vormen dan op het wezen ervan.
Voldoen? Kunt u iets zeggen over de positieve en negatieve effecten van de transcendente meditatie van Maharishi Mahesh Yogi?
Ja, de positieve waarden. Het is inderdaad mogelijk door deze verstilling, of moet ik zeggen sluimering aan de hand van de sleutel, te komen tot een reeks belevingen waarbij het innerlijk evenwicht aanmerkelijk groter wordt en dus de eigen benadering van het leven, geestelijk zowel als anderszins, eveneens evenwichtiger kan worden. Het nadeel is dat men door het gebruik van dergelijke sleutels niet alleen veel geld kwijtraakt en vaak veel tijd besteedt zonder dat dit zinvol is, maar dat men daarnaast vaak het gevoel heeft dat de sleutel in de plaats kan treden van het persoonlijke leven, beleven en streven. En dat is zeker niet het geval.
Er bestaat een beweging in Amerika, de zogenaamde Jam-beweging, die beweert dat men door mantra's op te zeggen nog in dit leven kan herreizen. Is dit waar en slaat men op deze manier geen bewustzijnsfase over?
In de eerste plaats is het niet waar. In de tweede plaats slaat men geen bewustzijnsfase over, want indien men mantra's juist gebruikt, komt men tot een verlichting waarbij de uiterlijke vorm niet belangrijk is en gelijktijdig het eeuwigheidsbesef van het wezenlijke ik groter wordt. Als men dit echter wil toepassen om een soort stoffelijke hergeboorte of herreizenis om een verandering van geest in het bestaande lichaam te bereiken, dan is men in feite bezig met magie en daar men nu streeft naar het doel om de ander te worden, zal men zichzelf niet meer zijn en daardoor ook de volgende fase van eigen ontwikkeling niet meer volledig kunnen beleven. Voldoende?
Is Lenin nog steeds communist?
Ik zou zeggen dat Lenin nooit een communist is geweest. Hij was een pragmaticus.
Is hij dat nog?
Huh? Dat is hij nog. Maar dat zijn heel veel geesten. Weet u waarom? Omdat de geest steeds beter beseft dat het geen zin heeft droombeelden te bouwen en je daaraan vast te klampen wanneer je daardoor de werkelijkheid verliest. En het bezwaar dus wat Lenin zou hebben tegen het communisme is dat het geen communisme is, punt 1. En punt 2, dat het een machtsstreven is geworden van een bepaalde groep, waardoor de werkelijke ontwikkeling van de verdere groepen in wezen grotendeels geremd wordt. Dat is het bezwaar dat hij er tegen heeft. Is dat voldoende? Want tussen de haakjes, hij zit er wel eens over te kiften met Engels, die zegt dat een droom soms beter is dan een werkelijkheid die niet aan kunt. Goed.
Zijn Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg martelaren op heilig?
Ja, ik zou het liefst kort houden en zeggen geen van beiden. Ze zijn gewoon mensen die zichzelf hebben waargemaakt volgens hun geloof, maar niet geheel volgens de feiten.
Ze zijn er wel doorgestorven.
Ja, maar dat maakt niks uit, want die leeft toch verder. De vraag is alleen maar in hoeverre was dat sterven dan zinvol en in hoeverre was het denkbeeld waarvoor je gestorven bent realiteit. En wanneer die twee vragen niet volledig bevestigend kunnen worden beantwoord, dan betekent het gewoon een heroriëntatie nadat je dood bent.
Is Jezus een hoger herrezen meester dan de anderen en heeft hij ook pijn gevoeld aan het kruis?
Natuurlijk heeft hij pijn gevoeld aan het kruis. Wat anders is dat hij die pijn aardig wist te beheersen. Maar hij heeft pijn gevoeld natuurlijk. Elk lichaam voelt pijn. Pijn is een lichamelijk verschijnsel. De geest kan dit verschijnsel voor het eigen besef praktisch uitschakelen. Voor langere of kortere tijd. Maar je kunt niet de pijn ongedaan maken die in het lichaam bestaat. Je kunt alleen het bewustzijn daar gedeeltelijk voor afsluiten. Of Jezus een hogere herrezen meester is dan alle anderen, ik geloof niet dat je dat terecht kunt zeggen. Je kunt zeggen dat Jezus de meester was van het afgelopen tijdperk. En als zodanig een van de hoogsten uit dit tijdperk is geweest.
Wat betekent een kwintiel in de astrologie?
Ik ben niet voldoende deskundig om dat volledig juist te zeggen. Ik meen echter dat het betekent dat zeer strijdige invloeden ontstaan, waarbij deze dan bepaald worden door de verschillende planeten en de wijze waarop ze tegenover elkaar staan.
Onder welk land staat Griekenland astrologisch?
Onder Griekenland.
Ja, onder welk teken zal bedoeld zijn, hoor? Dat zal bedoeld zijn.
Staat nou, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Eerlijk niet, ik ben geen astroloog.
Is Hitler weer gereïncarneerd of is hij bewust geworden in de sferen?
Hij leeft voorlopig nog in de sferen. En als we kijken of de mensen op aarde van hem denken, is hij er beter aan toe dan de mensen denken dat hij verdient. En voor zichzelf komt hij tot de conclusie dat hij meer een marionet is geweest dan hij ooit geloofd heeft.
Helpt intellectuele studie voordat je in de sfeer komt, of is alleen naaste liefde belangrijk?
Wanneer je de intellectuele studie bedrijft om anderen daardoor te kunnen helpen, is het een vorm van naaste liefde. Maar zonder deze betrokkenheid bij de ander is een dergelijke intellectuele studie en kennis over het algemeen van weinig betekenis. Geestelijk dan.
Vertelt u iets over de beschaving op Mars, hoe lang is het geleden?
Al zo lang dat u het zich niet meer herinneren kunt. Nee, dat zou eveneens te ver gaan. Maar de beschaving op Mars kunt u waarschijnlijk dateren ongeveer 27, 28 miljoen jaar geleden.
Hier kan het erotische spel gebruikt worden voor een sprankelend loskomen van het aardse. Een één worden met de creatieve bron, een alles en niets zijn. Bestaat deze aantrekkingskracht ook in een van de onstoffelijke sferen, misschien de wenssfeer?
Nee, ze bestaat in elke sfeer, maar het mechanisme is een beetje anders en als u het mij vraagt ook eenvoudiger. Op het ogenblik dat een versmelting ontstaat, waarbij het bewustzijn van één of meer anderen volledig met het jouwe samenvloeit, is het een zodanige verrijking van je wereld dat je komt tot een beleving die ver boven de norm uitgaat en waaruit je dan ook waarden kunt blijven behouden, die je later een intenser beleven van wat we dan het hogere noemen of het meer totale inderdaad mogelijk maakt.
Is het mogelijk dat de geest ectoplasma neemt van de aardse mens om daarmee andere zieke mensen te helpen?
Ja, als die nog niet erg bewust is, dan is dat mogelijk. Maar je moet dit onthouden. Ectoplasma is in feite niets anders als een deel van een levenslichaam. Zeg maar zo, van de mens. Het is dus levenskracht. En wanneer de geest bewust genoeg is, kan die zelf wel produceren. Wanneer een geest dus ectoplasma nodig heeft van een mens om bepaalde verschijnselen te veroorzaken, onder meer iemand te genezen, dan impliceert dit dat die geest zelf nog niet over voldoende mogelijkheden beschikt om deze kracht zelf, eventueel via de astrale sfeer, zodanig op te bouwen dat die van de mens onafhankelijk is.
Wat is filosofie?
Filosofie is het vermogen om al datgene wat je niet weet toch te verklaren. Of als u het anders wilt uitgedrukt hebben, filosofie is in feite een korrel van waarheid nemen en daarop een toren van Babel bouwen en dan zeggen, zie wat groots ik heb gevrocht, zonder te begrijpen dat anderen in een totale spraakverwarring ontaarden.
Kan een geestelijke meester zich aan je manifesteren en zo ja, hoe weet je dan dat het een hoge of een lage geest is?
Een geestelijke meester kan zich aan u manifesteren, maar wanneer die dat werkelijk doet en hij is een hoge geestelijke meester, dan doet hij het met zoveel bewijzen, directe bewijzen, dus niet alleen maar leringen of beloften, dat het u niet meer mogelijk is te ontkennen dat hij als meester verschenen is. Een lagere meester kan dus hele mooie dromen geven, hij kan hele mooie illusies scheppen, hij kan u ontzettend veel beloven, maar wat hij in de praktijk geeft is zo gering, dat wanneer je kijkt wat je daar tegenover moet stellen, het in feite een fooi is voor een levenswerk.
Voor overleden dierbaren worden missen gelezen, herdenkingen gehouden, de graven verzorgd, kaars gebrand en nog meerdere pietijdsvolle handelingen verricht. Meestal blijft de overledene meer of minder in de herinnering van de nabestaanden voortleven. Wat heeft dit alles nu voor zin, indien de overledene inmiddels gereïncarneerd is? De nabestaanden kunnen van dit laatste toch moeilijk op de hoogte zijn.
Ja, dan moeten die nabestaanden erg jong zijn geweest bij het overlijden en ontzettend oud geworden zijn, omdat de gemiddelde incarnatietijd wel iets meer is dan het gemiddelde mensenleven, zelfs het huidige. Maar dan is het inderdaad zinloos. En op zichzelf zijn al die manifestaties eveneens zinloos. Maar het herdenken in liefde van iemand die is heen gegaan, is een bevestiging van een bestaande band en wordt dus als kracht en als vreugde beleefd door degene die die gedachte ontvangt.
Er worden op het ogenblik veel uiteenlopende geneeswijzen toegepast. De ene genezer werkt met kruiden, de andere schrijft oefeningen voor en een ander werkt met acupunctuur enzovoort. Mijn vraag is, kun je ziektes inderdaad op allerlei verschillende manieren genezen of is het allemaal een soort zelfsuggestie van de patiënt die geneest als hij vertrouwen heeft in de genezer?
Nou, dat kun je niet met een dergelijke stelligheid beweren. Er zijn een aantal geneeswijzen waarbij suggestie inderdaad een grote rol speelt. En dat kennen we ook in de normale wetenschap die met chemische middelen werkt. Ook daar geef je wel eens een placebo en dat heeft ook vaak een hele goede uitwerking. Dus het zit er wel bij vaak, zoals ook het vertrouwen, de relatie dus tussen patiënt en arts, gezien de invloed op de psychische gesteldheid ongetwijfeld van grote betekenis is. Maar elk van deze geneeswijzen kan iets doen aan kwalen. Het wil niet zeggen dat je met elke geneeswijze, elke kwaal, even goed kunt genezen. Het wil wel zeggen dat in een juiste combinatie van verschillende geneeswijzen een optimaal resultaat wordt gehaald. En ik hoop nou niet dat ik daar schandaal over krijg van de chemische industrie. Wanneer men zoveel mogelijk chemische middelen vermijdt en gebruik maakt van geneesmiddelen van organische origine. Deze laatste worden namelijk het gemakkelijkst opgenomen en hebben over het algemeen de minst blijvende gevolgen. Voor de rest van het lichaam, verandering dus.
Waarom hebben mensen die in esoterische zaken zijn geïnteresseerd bijna altijd een achterlijke kunstbeschouwing, zoals bijvoorbeeld steeds weer blijkt in woord en beeld in het blad Bres?
Ja, ik ben de uitgever niet. Ik ben ook blij ook. Maar ik geloof dat kunst iets is wat ligt in de beschouwer. Niet in de producent. En dat betekent dat iemand die esoterisch is gericht, heel vaak denkt, neemt u me niet kwalijk, esoterici, dat ik het zeg, in bepaalde gemeenplaatsen, omdat deze voor die persoon de meest juiste weergave zijn, waardoor hij zijn innerlijke gevoelstoestand zich kan realiseren. En dan zal hij vaak zoeken naar beeld en andere synoniemen in de kunst. En dat betekent dat hij dan volgens velen behoudend is. Maar ik weet nog steeds niet of je nu moet zeggen dat, laten we maar een paar dooien nemen, dan krijgen de levenden geen last. Dat bijvoorbeeld een Rembrandt meer of minder is dan een Van Gogh. En dat deze beide, nou laat ik het toch maar even erbij halen dan, dat deze meer of minder zijn dan appel. Ik geloof dat dat totaal ligt aan het doel waarmee je schouwt. Esoterie is over het algemeen sterk symbolisch gericht, omdat symbolen het kortschrift zijn, waardoor de innerlijke werkelijkheid dan toch weer geassocieerd of gerealiseerd wordt. En ik geloof dat men daarom kunstvormen zal gebruiken, waarin deze associatieve werking voor de gemiddelde lezer het sterkst is. Wat een blad betreft, ja, u hebt het over Bres. Moet ik dat zeggen? Bres is de mix van de esotericus, dat ben ik direct met u eens.
Bres is
de mix. Ja, of hoe heet die andere dingen, of wie kent of zoiets, weet je wel. Huh? Maar dat wil niet zeggen dat omdat bepaalde zaken vaak wat te simpel worden weergegeven, dat het daarom waardeloos is. Alles wat informatie kan overbrengen is waardevol. Elke kunstvorm die op welke wijze dan ook associaties kan wekken of gevoelens kan wekken, is waardevol. En wanneer u zegt dat alle esoterici Bres lezen, dan ben ik bang dat u teleurgesteld zult zijn. De Bres-redactie zou het heel graag zien.
Ik heb nog een schriftelijke vraag, maar we moeten aan de tijd denken. Ik heb hier, dacht ik, eentje die nog misschien als afsluiting wel toepasselijk is. Een geestelijk weerbericht voor de komende maanden.
Regen, onweer en hagel. ik weet wel wat u bedoelt. Maar onthoud u nu dit maar. U zit op het ogenblik een betrekkelijk sterke rode invloed. Lichte blauwe invloed rond deze dagen heeft ze wel even doen gelden. Rode invloed blijft voortgaan. Praktisch ongebroken, er komt even wat geel bij in de volgende maand, tot 11, 12 december, dan krijgen we een wit invloed die sterk blijft tot 21 december, daarna verzwakt, 26 december hebben we alweer rood invloed. Heeft u voor de komende maanden eventjes in de gouden greep? Huh?
Dan moeten we het hier laten, want anders krijg ik ruzie met de media.
Nou ja, dat moeten we voorkomen. Dan moet ik me daar wel bij neerleggen.
Spijt.
Nou vrienden, dan gaan we alleen nog aan het slotwoord beginnen. U weet hoe we dat doen. We improviseren gewoon een klein beetje op een paar woorden. En geeft u er maar een paar, maar niet meer dan 3 of 4.
Huh? Herinnering.
Ik heb hier een herinnering die duidelijk hoorbaar was.
Licht.
Licht en herfst.
Water.
En water. Nou, ik zou zeggen, wanneer je het innerlijk licht hebt, kun je de herfst weerstaan, ondanks al het water dat er valt. Ja. Herfst. In gulden ritsel schijnbaar stervende bossen. In koele kilt en storm verregen. Heel het zijn. Het licht is ijl en schijnt door wolken lijnend heen gekurven. Het leven is een trage pijn die naar de winter leeft. Maar als in je het licht bestaat, als in je de kracht nog steeds weer werkt, wanneer in je denken nog steeds weer sterkt het zijn, het beeld dat in je leeft. Dan vind je in jezelf een kracht die aan de herfst toch zomer geeft. Dan vind je in de drieste dood die winter kondigt aan, toch voor jezelf een nieuwe lood van beter blij bestaan. Dan vind je in de late tijd de vroegte reeds herboren. En wordt de schijn van duisternis het levend zonnegloren, waaruit het werkelijk licht ontspruit dat in jezelf leeft en zo intens het al doordringt dat het al zijn waarde geeft. Dan leef je in licht en dan sterft er de herfst, dan ritselt het blad en het wordt weer herboren, dan trekt heel de zomer in het winterse zijn met bloemen nog steeds weer zijn sporen. Dan ruist het graan in de kaalte van sneeuw. Dan spreekt heel de zon tijdens regen. En dan houdt al dat licht dat zo diep in je leeft geen enkel gegeven meer tegen. Je leeft en je bent. Je bestaat, je erkent. En je voelt diep een werkelijkheid die je sterk maakt en dragen doet al wat vergaat.